morgen woensdag 16. Vooral Erik, wat van een voorlezen of iets vertellen uit wat voor, wil ik de eerste keer een anekdote vertellen. Iets wat mij overkomen is, een paar weken geleden. Ik vind dat pas bij de preek. Ik zal het een keer wel meedelen met jullie. Een paar weken geleden stond ik in de Lidl aan de kassa om te betalen. En er was iemand die achter mij stond. Een persoon dat ik wel ken, van zin. Ik ken zijn naam niet. Maar ik ken hem wel als een beetje een eigenaardig persoon. Hij is een beetje gekend in Hestel als de dorpshek. Hij is niet gek, maar je ziet graag mensen, die persoon. Hij zegt graag goedendag tegen mensen en zo wel. Maar hij is niet zo echt vaardig in communiceren met mensen. Bijvoorbeeld als hij met de fiets rijdt door de straat en dan ziet hij iemand, dan roept hij altijd luid op tegen die persoon. Ah, zegt hij altijd goedendag met luide stem. Zie je, het is zo'n beetje een rare. En hij stond achter mij in de Lidl. Goed, ik was aan het betalen en plotseling kijkt hij zo naar mij en zegt hij: is uw baas ook rijken? Goed, die vraag overvalt me een beetje. Ik vond dat op zijn minst gezegd een rare vraag. En ik wist niet zo goed dat ik dan moest op antwoorden. En ik zeg tegen hem: ik zou het niet weten, want ik heb geen baas. Goed. Hij zei nog iets van in die jaren van dat alle bazen dezelfde zijn, dat ze zo gejogen zijn door het geld en dat ze op niets anders niet meer pijzen. Goed. Ik betaal aan de kassa, ik ga verder naar mijn fiets, ik doe mijn boodschap met mijn fietszakken. Nu later komt hij naar buiten. Ah ja, hij kijkt zo weer naar mij en van veraf begint hij weer al luidop te vragen te stellen aan mij. En van deze keer zei hij tegen mij: heb jij al veel geld gespaard? Weer al zo'n rare vraag. Ja, wat moet je daarop gaan antwoorden? Maar wat dan me wel opviel bij die man is dat hij veel bezig was met geld. En ja, we babbelen nog een beetje zo met elkaar, vooral over geld ook. Maar ik probeer toch een beetje het gesprek in de richting te doen van de dingen van God. En ik zeg tegen hem: ja, je moet toch weten, het is toch wel iets belangrijker dan geld in het leven. En zegt hij: wat dat? Wat is er nog belangrijker dan geld? En ik zeg: ja, degene die het mogelijk gemaakt heeft voor jou om met geld om te gaan, God, zei ik. Verder sprak ik nog met hem zo'n beetje over leven na de dood, want ik zag dat hij niet geloofde in leven na de dood. En ik zei tegen hem: ja, je moet toch wel weten, er is wel leven na de dood, hé, want God heeft het bewezen dat er leven is na de dood, want hij heeft zijn zoon uit de dood doen opstaan. Ja, hij keek zo naar mij en hij zegt tegen mij: geloof jij dat? Ik zeg: ja. En toen was het 5 seconden, zeer stil. En hij keek zo naar mij en hij stak voorzichtig zijn hand uit naar mij en hij zei: goedendag jongen, salut. Maar goed, een paar weken later stond ik opnieuw in de Lidl, dit keer aan de vleeswinkel. En ja, inderdaad, onze vriend komt alweer binnen. En ik zag hem zo in de hoek van mijn oog, ik wist dat hem was en hij wist ook dat het ik was. Er stonden een mens of 8 voor mij zo, aan de vleeswinkel. En ik zag het al een beetje aankomen weer. Ik zag hem zo kijken naar mij, ik zei: ja, je gaat hier weer het een of het ander zeggen. En opeens hij keek zo naar mij, en hij herkende me en hij zei: hij zei van de broeders van Hestel, zei hij. Zo luid op in die winkel, ik zei: ja, een dag hier. Ik zei: ja, ik zei, wat moet je erop gezegd? Ik zei: nee, ik zei, ik ben van de evangelische gemeente van Nieuwpoort. Maar nee, zegt hij, je bent van de broeders van Hestel. Maar ja, de mensen stonden alweer te kijken naar mij. Ik zeg, nee, ik ben van de evangelische gemeente van Hestel. Van Nieuwpoort, sorry. Dus ja, dat was dat. Ik betaalde toen voor mijn vlees. Ik ging naar buiten en dat was dat. Waarom zeg ik dat nu? Wel, jullie kennen die omstandigheden wel. Komen nou wel elkaar iets zo tegen in ons leven dat we zeggen, we zullen dat geen tweede keer meer willen meemaken. We hebben allemaal van ons ontmoetingen of dingen waarvan we zeggen, ja, we zullen dat toch liever niet willen meemaken. En wie van ons kan zeggen dat we daarvan vrijgesteld zijn? Dingen die jij persoonlijk niet wil meemaken. Maar, Stel je voor dat de dingen die je niet graag meemaakt, dat ze toch voortdurend voorkomen in jouw leven en in mijn leven. Dat je wel probeert die problemen aan te pakken en dat je probeert die problemen op te lossen, maar het lukt niet. Je vindt geen oplossing. Telkenmaal komt dat probleem terug naar u. De ziekte bijvoorbeeld, waar je al zo lang mee loopt. Je probeert iets te doen, je probeert naar de dokter te gaan, je bidt veel voor de Heer, je vraagt aan de Heer dat hij het weg zou nemen, maar het blijft er. Het gaat niet van de baan. Of in het geval van Sijsje bijvoorbeeld, je staat nu wel op een huis, hopelijk zal het voor hem tot zegen zijn, maar je is ook al 6 maanden op zoek naar een huis. Hij heeft al heel veel huizen gezocht. Ja, het is ook in feite een zoektocht, iets moeilijks. Of je wilt een keer een reisje doen, je wilt er een keer uitgaan, maar je hebt gewoon de middelen niet, of je hebt gewoon de tijd niet om er een keer uit te vliegen. Er komt altijd wel iets tussen. Of die moeder van jou, week na week, maand na maand, jaar na jaar, ga je naar je moeder en je moeder ziet en weet dat je bekeerd bent en dat er iets speciaals gebeurd is in jouw leven, dat je een bepaalde liefde hebt voor God, maar dat heeft totaal geen effect op haar. Ze wil niet luisteren en ze staat niet open voor die dingen. Dat zijn dingen waarmee je worstelt, die ook in onze levens voorkomen. En dat komt telkens weer, keer op keer. Of je worstelt in huwelijk met iets. Iets dat je ziet in jezelf, dat je zegt, ja, ik heb daar geen vrede mee, de manier waarmee ik op zo'n manier, op zo'n moment, dat ik me zo ga gedragen. Of je ziet iets in je partner, waarvan hij zegt, ik zie dat niet graag, ik wil dat niet, maar dat blijft voortdurend terugkomen. Zie je? Ik kan niet 1001 redenen of dingen opzommen waarvan je zegt, die dingen gaan niet weg, maar ze blijven voortdurend voorkomen in onze levens. Zie je? Kortom, alle van ons hebben dingen die we liever niet zouden willen hebben. En ik moest denken aan iemand uit de Schrift, die ook heel veel dingen in zijn leven heeft gekend die hij liever niet had gewild. En ik heb het niet over Job. Er is nog iemand in de Schrift die heel veel verdriet en ellende heeft gekend, vooral op familiaal vlak. Zeg je maar niet?
Jacob.
Ah, ja, inderdaad. En je zei het ook, bijna aan het eind van zijn leven. Hij zei het volgende. Het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar, weinig in getal en vol van kwaad zijn mijn levensjaren geweest. Genesis 47, 9. En ik zou vandaag een keer willen inzoomen, Genesis 31, op het leven van Jacob. Genesis hoofdstuk 31. Ik zal hem kort schetsen. Waar Jacob zich hier bevindt. Hij bevindt zich namelijk bij Laban. In het hedendaagse Syrië. We gaan naar het noorden van Syrië, het toenmalige Padan Aram. En Jacob werkte toen voor Laban, 20 jaar reeds. En Jacob stond op het punt om naar huis te gaan, om naar zijn vaderland te gaan, want de Heer had het ook gezegd, vers 3. Ga terug naar het land van je voorouders, naar je familie. Ik zal je terzijde staan. En ja, Jacob vertrekt met deze boertje. Maar Laban natuurlijk, zoals jullie weten, zit hem op de hielen. En hij haalt hem in aan het bergte Gilead, iets ten oosten van de Jordaan. En hij komt daartoe. Goed, ze komen overeen en ze gaan uiteindelijk weer in vrede uit elkaar. Maar nu moet Jacob geconfronteerd worden met een probleem in zijn leven die hij liever niet had. Namelijk, wat was het probleem van Jacob? Esau. Hij zat dan met het probleem Esau. En het was een serieus probleem. Die hij ook liever niet had. Net zoals u en ik proberen wij ook ons probleem op te lossen. Hij zat met een moeilijke kwestie. Dus wat doet hij? Hij stuurt boden naar Esau. Genesis 32. Ik wil nu meteen een sprong maken naar 32. En dat is in feite wat we de hele tijd zullen stilstaan. Genesis 32. Dus vers 6, de boden kwamen nu terug en ze zeiden, wij kwamen bij uw broeder, bij Esau, en hij is reeds op weg u tegemoet met 400 man bij zich. Jacob wist dat hij in het verleden verkeerd gehandeld had tegenover Esau aan het eerste geboorterecht. En hij wilde zich daar ook voor verontschuldigen in alle oprechtheid, Jacob. En wat doet hij? Hij overlaat zijn broer met vele geschenken in de hoop om zijn hart te winnen. Maar wat er vervolgens gebeurt, is iets dat Jacob totaal niet had verwacht. Er kwamen 400 man in zijn richting. 400 man die dus onder Esau stonden. En voor Jacob was het natuurlijk geen goed teken. Jacob dacht nog altijd dat Esau razend was op hem. En dat hij inderdaad ging afrekenen. Loontje komt om zijn boontje. Maar nu gaan we een keer meer gaan inzoomen op hoe Jacob zich nu voelt. Op het toppunt van zijn miserie. Op het toppunt van zijn beproeving. Ik wil daar een keer op gaan inzoomen. Je kunt heel veel leren uit dit gebed van Jacob. Hoofdstuk 32, vers 9 tot en met 13. Dat is hier een gebed die Jacob opricht tot zijn God. Te min van zijn wanhoop, want Jacob was hier ten zeerste bevreesd. Hij was geconfronteerd met een overmacht. Hij kon geen kant niet meer op. De kans zat er dik in voor hem dat hij dat heel zijn familie uitgeroeid ging worden. En hij wist het. Er was geen uitweg meer voor hem. En dan begint het in vers 11. Voor de NBV is het vanaf vers 10. In de NBV is het vers 11. Hij roept, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tot mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar uw maatschap en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die hij aan uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. En hij heeft toch gezegd, ik zal u zeker wel doen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. Als je dat gebed zo leest, wat valt er u op? Wel, mag toch zijn dat Jacob toch bepaalde dingen wist van God. Hij wist redelijk veel van God. Je moet weten dat er in die tijd nog geen Bijbel bestond. Dus het boek Genesis was daar van niet geschreven. En we zien dat Jacob zijn theologie hier al redelijk correct is. Niettegenstaande dat Jacob voortdurend in zijn leven uitgebuit werd door Laban, zag hij in zijn leven dat dat allemaal geen effect had op hem. Dus Jacob leerde zonder Bijbel Gods almacht kennen. Dat was een eerste karakteristiek dat Jacob leerde. Omdat, ja, God boven al die dingen stond. Wat dat Laban ook deed, niets lukte tegen Jacob. Dat was het eerste dat hij leerde. Maar het tweede dat Jacob ook leerde, was Gods trouw. Want, hij moet er niet naartoe gaan, in Genesis 28:15 zei God persoonlijk, 20 jaar geleden, toen hij vertrok naar Laban, beloofde God, ik zal je terzijde staan, ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik beloofd. Dus Jacob wist dat God trouw was. Wanneer die 20 jaar had God hem ferm gezegend. Ferm bewaakt. Alles wat dat Laban deed, dat had geen effect. Jacob was beschermd. Dus Jacob had twee dingen geleerd. Gods almacht en Gods trouw. Zonder Bijbel. Hij had dat ervaren in zijn leven. Maar wat je moet opgevallen zijn, broers en zussen, is de manier waarop Jacob God aanspreekt, de titel dat hij gebruikt. Wat zegt hij? Hij zegt in vers 10, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac. Dat vind ik toch eigenaardig, je staat daar niet zo direct bij stil. Maar hoe sprak Abraham God aan toen hij bad tot God? Hij zei, mijn God. Genesis 15 vers 2 en vers 8. Hij zei, mijn God. Maar hier spreekt Jacob God op een heel andere manier aan. Waarom zou dat zijn? Nochtans, Jacob kende God 20 jaar. En op het moment dat Abraham bad tot God, kende hij ook God 20 jaar. En beide zaten met een ernstig probleem. Jacob was probleem Esau. En bij Abraham was het probleem van zijn kinderloosheid. Dat was ook een serieus probleem. Doch, Abraham spreekt God op een andere manier aan. Waarom zou dat zijn? Dat toont dat Jacob nog niet die intieme band had met God. Abraham daarentegen wel, want Abraham noemt zijn God mijn God. Houd dat even in gedachten. Maar, hoewel Jacob die intieme band niet had met God, die Abraham wel had, moet je zien dat hij wel de zuivere theologie sprak. Hij sprak wel de waarheid, maar hij had niet echt die band. En wat zegt hij in vers 11? Ik ben te gering voor al de gunst bewezen van, en voor al de trouw die hij, uw knecht, bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Hier erkent hij inderdaad de onverdiende genade van God. Gewist van de onverdiende genade, wat wij ook weten onder het nieuwe verbond. Namelijk dat de mensen, alles wat de mens bezit en heeft, dat dat allemaal gekregen is, dat dat gift is van God. En Jacob beseft dat ook op een gegeven moment in zijn leven. Wij, als mensen, ons werk, onze kinderen, ons vrouw, ons geld, onze gaven, ja, zelfs onze adem, dat is ons verheven door God. Dat is allemaal onverdiende genade. En de mens kan alleen maar van die dingen genieten als God het ons ook toelaat. Daarom is het ook onverdiende genade. De mens heeft er totaal geen recht op. Waarom? Omdat gij zijn rug heeft gekeerd naar de Heer. Maar niet tegenstaande, de mens dus zijn rug keert naar de Heer, blijft God de mens zegenen. Elke dag zijn er miljoenen mensen die Gods onverdiende genade ervaren in hun leven. Zie je? En Jacob wist dat. Jacob besefte dat ook. Hij was daar ook op van op de hoogte. Hij zegt, ik ben te gering voor al de gunst bewijzen. Maar als je je nog herinnert, sprak Jacob 20 jaar geleden, dus kunnen we nog een keer een sprongetje maken, 20 jaar terug, voordat hij vertrok naar Laban, sprak hij ook, richtte hij ook woorden tot de Heer. En tussen dat gebed dat we nu gelezen hebben, en die woorden dat hij richtte tot de Heer, kan je ook nog iets leren. Want dat was een van de eerste kennismakingen die Jacob had met God. Weet je dat nog? Ik wil een keer naartoe gaan, Genesis 28. En je moet een keer letten op de stijl en van het gebed, de wijze waarop Jacob hier gaat binnen in dat gebed. Je mag zeggen dat hij in feite pas bekeerd is. En het is in feite het gebed van een pas bekeerde ook. Genesis 28, vers 20 tot en met 22. Jacob zegt, voor hij vertrekt, zegt hij, als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten heeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Ik weet niet of je het opgelet hebt, maar het staat er een aantal keer, mij. Zegt, als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, en hij mij brood te eten heeft, mijn lichaam, als ik veilig terug ben, bij mijn verwanten. En wat zegt hij dan? Dan belooft hij dat hij tienden zal afstaan aan alles wat u mij heeft. Wel, we moeten opvallen, broer en zussen, dat in zijn gebed het hier allemaal draait rond de persoon van Jacob zelf. Ikzelf. Zoals ik gezegd heb, kan het misschien gaan vergelijken met het gebed van pas bekeren. Ik herken me er al sinds in. Want ik weet, toen ik nog maar pas bekeerd was, dat het ook allemaal rond mij draaide. Ik dacht ook, toen ik pas bekeerd was, dat ik recht had op de genade van God. Ik dacht ook, oprecht geloofde ik dat God mirakels ging doen in mijn leven. Ik geloofde dat. En ik geloofde ook dat God mijn diepste verlangens en mijn diepste wensen mij ging geven, dat ik daar recht op had. Maar ja, als je al een tijdje kind van God bent, weet je natuurlijk dat dat niet strookt met de realiteit. En hoe meer je ook Gods woord leest, en hoe ouder je wordt, en hoe meer je groeit, dan besef je ook natuurlijk dat dat niet meer om ons draait, maar dat het om de Heer Jezus gaat. Maar wat hij wel ziet, en ik wil nu weer teruggaan naar het gebed van Jacob, 20 jaar later, in Genesis 32, wat hij wel ziet, is dat Jacob hier het principe geleerd had dat de Heer Jezus ons honderden jaren later vertelde, onderwees als zijn discipelen. Want Jacob, als je erop gelet hebt, begint in zijn gebed, in hoofdstuk 32, begint hij met God. En wat zei de Heer Jezus aan zijn discipelen in de bergrede? Hij zei, als je bidt, bid zo. Onze Vader in de hemel zij, heilig zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde. En pas daarna begin je mijn eigen problemen, mijn eigen verlangens. En dan zeg je, geef ons geen ons dagelijks brood. Dus dat principe dat de Heer Jezus uitlegt aan zijn discipelen, dat zien we dat Jacob dat hier al kende. En hij had geen Bijbel. En hij kende de Heer Jezus niet. Want Jacob begon hier met de Heer, met eerst tot de Heer te bidden. En daar zit het punt nu juist, broers en zussen. In het leven van een christen is dat nu juist het, waar het om draait. Want is het niet zo dat als je echt de vrede wilt in jouw leven, hoe kan die vrede in jouw leven, in jouw hart komen, als je niet echt beseft wie dat God is? Wat ik wil zeggen is, Jacob had geleerd dat je eerst moest stilstaan bij God. Als je in de miserie zit, als je in de ellende zit, sta stil bij God, denk nou over wie hij is, laat dat doordringen tot jou, en als je begint te beseffen wie God is, dan pas kan je dan er ook van overtuigd zijn dat God tegemoet kan komen aan al jouw noden. Hoe groter dat God is voor jou, hoe meer je ervan overtuigd zal zijn dat je ook, dat God jou tegemoet kan komen, en hoe meer die vrede in je hart komt, die rust. Want is dat niet wat Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 4? Dat voorlezen. Paulus zegt dit, hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is dat principe. En Jacob, die had het zeker niet gemakkelijk in die 20 jaar. Hij werd gewoon helemaal uitgebuit door Laban. Er werd Jacob heel wat onrecht aangedaan. En als de mens jou onrecht aandoet, dat is het moeilijkste wat dat er is om te verdragen. Als je onrecht aangedaan wordt. En je moet rekenen, Jacob zat in een vreemd land, hij stond er helemaal alleen voor. Maar wat deed Jacob? Hij wilde daar natuurlijk over praten, tegen iemand. Hij moest dat kwijt tegen iemand. En ik geloof dat dat de manier was dat God hem leidde. Dat Jacob zijn hart zou uitstorten tegenover God. En zich zo, dat hij zo die intimiteit met God zou ervaren. Want er was geen Bijbel op dat moment. Nee. Er is ooit iemand een keer die gezegd heeft, hoe groter jouw God, hoe kleiner jouw problemen. En hoe kleiner jouw God, hoe groter jouw problemen. Begrijp je hem? Met andere woorden, wat dat zeggen, hoe meer je doordrongen bent van wie God is, hoe meer je overtuigd zal zijn dat God samen met de beproeving ook de uitweg zal geven. Maar aan de andere kant, hoe minder je vertrouwd bent naar God, hoe moeilijk het zal zijn voor jou om er ook van overtuigd te zijn dat God jou zal kunnen tegemoetkomen in jouw leven. En die vrede in jouw hart zal wegblijven, omdat je niet genoeg overtuigd bent van de persoon van wie God is. En laat ons eerlijk zijn, broers en zussen, dat is het moeilijkste in het leven van een christen, mag je toch wel zeggen. Om, als je puntje bij paaltje komt, als je nu echt een keer moet gaan vertrouwen op God, niet met woorden, maar als je nu werkelijk beproefd wordt, en je moet nu gaan bewijzen wat dat je weet van God, hoe zou je dan gaan reageren? Want, wat moet je in feite doen? Je moet jou toestand van toevertrouwen aan iemand die niet ziet, want we zien God niet. Hij moet je wel, je heel je toestand en je omstandigheid toevertrouwen aan iemand die niet ziet. Is dat niet het moeilijkste in het leven van een christen? Ik wil teruggaan naar Jacob en ik wil zien wat hij nu gaat doen. Want we hebben gezien dat Jacob wel het gebed kan bidden en dat hij wel weet wie God is, dat hij het ook ervaren heeft in zijn leven. Maar gaat Jacob nu met de kennis die hij heeft opgelopen ook gaan doen naar wat hij weet? Ik wil verder gaan in hoofdstuk 32, vers 14. Dus Jacob had net dat gebed opgericht tot God. En dan had hij iets gaan doen, die in feite niet strookt, maar had hij heeft gebeden. Vers 14. Nadat Jacob de nacht had doorgebracht, stelde hij uit het vee dat hij bezat een geschenk voor zijn broer Esau samen. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen. 30 nog zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen, 10 ezelshengsten. Elk van die kudden stelde hij onder toezicht van een knecht en hij gaf de knecht een opdracht om voor hen te trekken en tussen de verschillende kudden een ruime afstand te laten. Tegen de eerste knecht zei hij, als je mijn broer eens zo tegenkomt en hij vraagt je bij wie je hoort en waar je heen gaat en van wie de dieren zijn die voor je uitreeft, dan moet je zeggen, ik hoor bij je dienaar Jacob. En dit is een geschenk dat bestemd is voor zijn heer, voor Esau. Jacob zelf komt achter ons aan. Ook de tweede en derde knecht en alle verdere knechten die hij met de kudde meestuurde, droeg hij dit op. Jullie moeten precies hetzelfde tegen Esau zeggen als jullie hem tegenkomen, zei hij. En vergeet vooral niet te zeggen, uw dienaar Jacob zelf komt achter ons aan. Hij dacht namelijk, ik zal proberen Esau mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruit stuur. Pas daarna durf ik hem onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij wel willen te ontvangen. Jacob had het hier allemaal tot in de puntjes zeer goed voorbereid. Want indien zijn charmeoffensief van al die geschenken en zelfs slaven en slavinnen, indien zijn charmeoffensief niet zou lukken, dan zat de kans erin dat ganse nageslacht zal uitgeroeid worden. Dus wat doet hij? Hij splits zijn ganse familie in twee. In de hoop dat, als ze toch komen, dat er misschien toch één groep kan ontsnappen en ontkomen aan de uitroeiing. Zie wat dat hij doet? Hij probeert weer alles in zijn eigen hand te nemen. Niet tegenstaande dat hij wel het goede gebed had gebeden. Waarom kon Jacob toch niet gewoon die stap nemen en vertrouwen? Waarom gaat hij nu niet verder met die kennis die hij had van God? Allee, je moet een keer zien. 20 jaar had hij ervaren aan de lijve wie dat God was. Zijn almacht, zijn trouw. Ten tweede had hij ook nog een belofte gekregen, Jacob. Dat we gelezen hebben, dat God hem zal bijstaan en terugkeren. En ten derde, jullie hebben het niet gelezen, in 32, vers 2 en 3. De Heere toont nog een teken ook. Moet ik je lezen. 32, vers 2 en 3. Jacob trok verder, plotseling verscheen een engel van God op zijn weg. Een leger van God, riep hij. En hij noemde die plaats Mahanaim. Dus wat ziet hij daar nog? Een leger van God, een leger van engelen. En toch moet hij nu weer dat hart in eigen handen gaan nemen. Ik geloof wel dat het gebed van Jacob ernstig was en gemeend was. Dat hij met zijn hart bad en dat hij angstig was en dat hij zijn hart uitstortte. Maar er was nog altijd iets verkeerd. Die link was er nog niet. Zijn verstand en zijn hart, die samenhang was daar nog niet bij Jacob. Maar, nog een geluk, dat hij inderdaad door God geleid wordt. Want God heeft ons ook beloofd dat hij ons geneest van onze krankheden. En als God de weg begint in u, zal hij ook volleindigen. En wat doet de Heer? Alsof het zichtbaar maken van de engelenleger nog niet genoeg was. Wat doet de Heer? Hij komt zelf. Jacob geeft te maken met een theofanie. Dat is dus een manifestatie, een goddelijke manifestatie in een mens. Dus God komt zelf als mens. In een persoon. God neemt vlees aan. En gaat nu zichzelf kenbaar gaan maken aan Jacob. In zijn eigen grote goedheid. En dan kunnen we lezen in hoofdstuk 32, vers 23 tot en met 27. Het is een overbekende passage van Jacob's godsworsteling met Jacob. Ik lees ervoor, vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaakbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen en zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem tot de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zeide de ander, laat me gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tot u mij zegent. Het is duidelijk dat de man met wie Jacob worstelt God is. God die mens geworden is. Want we lezen 3 versjes later in vers 30. Jacob noemde die plaats Penuel. Want hij zeide, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. Waarom worstelt God? Waarom staat God het toe dat hij met Jacob worstelt gans de nacht? God was toch sterker als mens tegenover Jacob? Want aan het einde van het gevecht ontwricht God de hulp van Jacob. Maar waarom worstelt hij gans de nacht door? Heb je dan een keer bij stilgestaan? Gods verdraagzaamheid is niet gelijk aan de verdraagzaamheid van een mens. Ik denk dat, net zoals Jacob nu gans die nacht had gestreden met God, dat Jacob ook gans zijn leven had gestreden met God. Gans zijn leven had hij gestreden, dat was dan die 20 jaar, hij had nu zoveel geleerd, maar nog altijd moest hij blijven strijden tegen God. En ik denk dat de Heere hem hier nu nog een keer in tegemoet komt en zegt, kijk Jacob, waarom wil je strijden met mij? Je ziet toch dat geen avans is, want ik heb jouw heup ontwricht aan het einde van het gevecht. Wat voor zin heeft het, Jacob, om te worstelen tegen mij? Ik heb toch alleen maar het goede met jou voor. Dat is wat de Heere hier probeert te vertellen naar Jacob. Maar toch staat hij toe dat hij gans de nacht worstelt met Jacob. En Jacob beseft het ook aan het einde van het gevecht. Hij zegt, ik laat je niet gaan tot gij mij zegent, zegt hij. Wat kunnen we leren, broers en zussen, uit deze historische geschiedenis van Jacob? Dat zijn niet zomaar verhaaltjes. Er zitten daar waarheden in, voor ons bedoeld, tot bemoediging en tot leer. Je kan als kind van God, gezien uit het leven van Jacob, zeggen, Heer, u wil geschieden. Maar daarna kan je nog dezelfde dag jouw eigen wil doen. Dat is best mogelijk. En zal God boos zijn op jou? Zal God ook jouw hulp ontwrichten? Nee, natuurlijk niet, had hij dat niet doen. Maar hij gaat je wel tuchtigen voor uw eigen goedheid, want we lezen ook ergens in de schrift dat God zijn kinderen tuchtigt, omdat gij ze ook lief geeft. Hij gaat u niet tuchtigen om u te plagen, of om u te tergen, of om u te zeggen, ik ben sterker dan jou, en ga nu luisteren. Nee, hij doet dat in zijn goedheid. En dat is het moeilijkste in onze leven, broer. Dus nou worstelen daar allemaal mee. Allemaal hebben dat worstelproces en gaan daar ook door. Want onderwerpen aan de wil van God is toch wel, mag je zeggen, niet gemakkelijk. Ik ga niet zeggen dat het uiterst moeilijk is. We hebben wel heel veel bemoedigingen, Gods woord en zo, en broers en zussen. Maar het is zeker niet gemakkelijk. Als je niet akkoord gaat met Gods wil, en uw wil strook, of Gods wil strook niet met uw wil, wat ga je dan doen, broers en zussen? Ben je bereid om God dan te vertrouwen? En dat was het thema van deze preek. Geloof is in feite vertrouwen op God, ook in de moeilijke omstandigheden. Tot daar.